Gemeente, aanstaande zondag zal een extra collecte worden gehouden voor de zitplaatsen. Huisbezoeken deze week maandagavond bij familie J. de Geus en familie G.B. van den Doel. En dinsdagavond bij familie T. van Driel en M.J. Kiviet, allemaal aan de Zwaluwstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 31 en daarvan het zevende en het twaalfde vers. Bewijs, o Heer, uw mededogen, verhoed mijn ondergang, en in uw hand zijn mijn tijden. 31 vers 7 en 12. En het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het zevende hoofdstuk, beginnend bij vers 31 tot en met het dertiende vers van hoofdstuk 8. Marcus 7 vanaf vers 31 tot en met 13 van het 8e hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we Psalm 145, het 5e vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende stak hij zijn vingers in zijn oren en gespuwd hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij en zeide tot hem Effata, dat is wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los en hij sprak recht. En hij gebood hen dat zij het niemand zouden zeggen, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigde zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. In dezelfde dagen als er een geheel grote schare was en zij niet hadden wat zij eten zouden, riep Jezus zijn discipelen tot zich en zeide tot hen, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, want zij zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat ze eten zouden. En indien ik hen nuchter naar huis laat gaan, zo zullen ze op de weg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem, van waar zal iemand deze met brood hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vroeg hen, hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden, 7. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en gedankt hebbende brak hij ze en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen. En zij legden ze aan de scharen voor. En ze hadden weinige visjes. En als hij gezegend had, zeide hij dat zij ook die zouden voorleggen. En zij hebben gegeten en zijn verzadigd geworden en zij namen het overschot der brokken op 7 manden. Die nu gegeten hadden waren omtrent 4000 en hij liet hen gaan. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen is hij gekomen in de delen van Dalmanuta. En de fariseeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begerende van hem een teken van de hemel, hem verzoekende. En hij, zwaarlijk zuchtende in zijn geest, zeide, wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer hij weg naar de andere zijde. Wij doen thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond voortgaan met het onderzoek van Gods woord ten aanzien van de waarachtige menselijke natuur van de zaligmaker, zoals we dat beleden vinden in de 14e zondag van onze Heidelbergse catechismus. En op grond van het woord van God beleidt onze catechismus daar dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. We hebben daar al het een en ander van overdacht, maar de schrift geeft nog heel wat meer over deze goddelijke waarheid van de waarachtige menselijke natuur. En we willen vanavond naar wat het woord des Heren daarover zegt gaan luisteren. Laten we samen eerst bidden. Heere, wij komen aan het begin van ons samen zijn voor uw heilig aangezicht. En dan mag dat wel wezen enerzijds met dankbaarheid voor het voorrecht ons nog weer gegeven. Wij mogen hier nog weer zijn en uw woord mag hier ook nog weer verkondigd worden. De boodschap van de Heere Jezus Christus en zijn verlossingswerk mag weer aan ons gepredikt worden. En daarin wordt ons ook de weg der zaligheid weer gewezen. En dit woord mag komen, Heere, met niet alleen de aankondiging van het heil, maar dit woord mag ook komen met de betuiging dat het u ernst is als gij zondaren nodigt tot deze zaligheid. Ja, dat woord mag tot ons gebracht worden met de betuiging dat het u behaagt, Heere, dat degenen die geroepen worden ook waarlijk zullen komen. En daarom wij bidden van u dat gij zelf dat woord wat we mogen beluisteren ingang wilt vinden, in doen vinden in onze harten. Ach, het is een voorrecht om in uw huis te mogen zijn en om onder het woord te mogen verkeren. Maar Heere, zo menigmaal zijn wij hier of zijn wij elders onder het woord en luisteren we naar dat woord terwijl het niet verder komt dan ons oor. En dan bereikt het ons hart niet. En daarom, Heere, wil ons ervoor bewaren dat dat vanavond opnieuw het geval zou zijn. Als we nog nooit anders geluisterd hebben dan alleen met onze lichamelijke oren, en als we het nog nooit anders opgenomen hebben dan alleen in ons verstand en in onze overdenking, maar als het altijd nog buiten ons hart gebleven is, wilt u dat dan vanavond anders maken? En wilt u het dan vanavond wel ingang geven in ons hart? En als wij uit genade kennen, Heere, wat het is om naar uw woord te luisteren met een ontsloten hart, dan zal het toch elke keer weer opnieuw door de bediening van uw geest alleen zo kunnen zijn dat we opnieuw naar dat woord op deze wijze kunnen luisteren. Ook uw kinderen hebben het nodig, Heere, steeds weer opnieuw door uw geest voorgelicht en ingelicht te worden ten aanzien van die noodzakelijke dingen, ten aanzien van die rijke genade, ten aanzien van de persoon en het werk van uw Zoon. En steeds is nodig dat werk van uw Heilige Geest. Want Hij alleen kan ons indachtig maken. Hij alleen kan ons doen verstaan. Hij alleen kan alles wegnemen wat ons in de weg staat. En Hij alleen kan licht geven in onze duisternis. En daarom, ook al hebben we dan persoonlijk iets van uw genade leren kennen, Heere, we blijven in onszelf maar arme mensen. En steeds opnieuw verblind en verduisterd. En steeds opnieuw onkundig. En steeds opnieuw moeten we het ook weer ondervinden tot droefheid en tot smart. Dat wij zo achterblijven. Dat wij zo traag zijn. Dat wij zo weinig acht geven. En daarom, Heere, wij bidden u dat gij ook uw volk wilt gedenken. En dat gij hen wilt oefenen in het geloof. En dat gij hen wilt doen toenemen in de kennis van de persoon en het werk van de dierbare Heiland. Want hem te kennen, dat is toch het leven. En hem te dienen, dat is toch zaligheid. Zegen ons zoals wij met elkaar vanavond de schriften weer openen. En als wij vanuit de schriften de waarheid bevestigd zien. Dat de Heer Jezus Christus de ware menselijke natuur heeft aangenomen. En dat Hij zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is. De zonde uitgenomen. Heere, zegen die waarheid aan ons hart. En geef dat we meer en meer mogen verstaan dat zo Hij ook een barmhartig en een getrouw hoge priester geworden is, die nu ook behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat Hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar Hij zonder zonde. Heere, geef dat Hij zo ook meer dierbaarheid mag ontvangen voor alle die U vrezen. Maar Heere, dat dan ook degenen die U niet kennen mogen zien in het overdenken van uw woord, welk een zaligmaker de Heere Jezus Christus is en welk een gewilligheid Hij heeft ook vandaag nog om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Heere, wij vragen U dat Gij uw zegen wilt geven over de arbeid in uw woord hier, maar niet alleen hier. Overal waar uw woord mag worden verkondigd, wilt ge er daarbij zijn met de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En wilt gij dat woord alom in deze wereld tot een rijke zegen stellen. Wat is uw kerk altijd afhankelijk van dat werk van uw geest? En wat zijn uw dienaren ervan afhankelijk? Heere, zij mogen zich gereed gemaakt hebben voor de verkondiging van uw woord en zij mogen uw woord overdacht hebben en bestudeerd, maar dat geeft hen nog niet bekwaamheid en dat geeft hen zeker ook nog geen getrouwheid. Zij blijven afhankelijk van de voorlichting door uw geest en van de getrouwmakende genade door uw geest, opdat ze uw woord helder mogen verkondigen, maar ook opdat zij in getrouwheid het woord recht mogen snijden en het de goddeloze aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan, maar het de rechtvaardige verkondigen dat het hem wel zal gaan. Heere, geef dat zo alle die gij geroepen hebt van uwentwege ook bekwaamd mogen worden tot dit werk en geef dat zij arbeid mogen verrichten in uw koninkrijk en op die arbeid ook iets van vrucht mogen aanschouwen. Zegen alles wat in uw rijk gedaan wordt, Heere, om uw genadewoord uit te dragen. En het is niet alleen toch door de prediking van uw woord dat uw woord wordt bekendgemaakt. Dat mag toch ook op vele andere manieren geschieden. Wilt gij al dat werk, hoe eenvoudig het misschien ook gedaan wordt, een enkel woord gesproken tot vermaning of tot nodiging, een enkele waarschuwing of wat dat dan ook mogen zijn, Heere, geef dat al dat werk en al die arbeid uw zegen mag dragen en wilt gij het nog gebruiken tot roem van uw genade en tot zaligheid van zondaren, opdat ook in onze dagen het rijk van uw Zoon Jezus Christus mogen worden uitgebreid. Heren, we zeggen het wel eens en het is ook wel waar, we leven in donkere, geesteloze tijden. Het is trouwens niet voor het eerst dat er geesteloze en donkere tijden in de wereld zijn aangebroken. Die zijn er meer geweest. En heren, u hebt u in het verleden menigmaal, juist ook in tijden van geesteloosheid en van verachtering en van duisternis, toen met het woord gespot werd en toen het rijk van de vorst der duisternis in macht toenam en uw rijk verminderde, juist in die tijden hebt ge het in het verleden bewezen dat gij toch voortgaat met uw werk en gij hebt een tijd van verademing gegeven door uw geest opnieuw te doen arbeiden en door het velen te trekken uit de duisternis. En zo hebt gij het bewezen, heren, dat de vorst der duisternissen toch niet winnen zal en dat zijn rijk niet de overhand zal hebben. Zoudt u het ook in onze tijd weer willen doen? En zoudt u ook in onze dagen opnieuw willen bewijzen dat gij niet alleen de Almachtige, maar ook de Genadige zijt. En dat u ook in deze tijd, heren, nog weer wilt betonen dat gij voortgaat met die arbeid die gij eenmaal aangevat hebt, het vergaderen van uw gemeente. Wil ook in deze tijd dan een, als het ware, herleving van uw werk doen zien. Heren, zoals de profeet Habakuk het gebeden heeft in de donkere tijd waarin hij leefde, dat gij uw werk zoudt willen bewaren in het midden der jaren, zo bidden wij het ook nu. En daarbij, heren, dat gij niet alleen uw kerk wilt bewaren, maar dat gij uw kerk ook wilt vermeerderen. En dat gij de grootheid van uw deugden zoudt willen openbaren en verheerlijken in het redden van zondaren en in het vernieuwen en heiligen en toerusten van uw kerk in deze wereld. Zegen allen die het moeilijk hebben. Heren, we dragen aan u op alle die beproefd zijn, alle die in tegenheden wandelen. En wij bidden van u dat gij aan allen gedenken en sterken wilt, wat de nood ook is en waar het hart ook door bezwaard is. Heere, gedenk aan ons land en aan ons volk. We mogen uw naam erkennen dat onze koningin in de week die voorbij gegaan is haar verjaardag heeft mogen vieren. Gij hebt haar gespaard voor haar gezin en ook voor ons volk. En wij mogen u erkennen, heren, voor die weldaad. Schenk haar ook wat ze in dit nieuwe levensjaar nodig heeft. Schenk haar wat ze voor de taak die ge haar gegeven heeft nodig heeft. En wilt gij haar sterken tot al de arbeid. Maar wil haar bovenal versieren met de vrezen van uw naam. En schenk haar dat werk van uw geest in haar hart en in het hart van haar gezin, heren, opdat zij zo ook ons volk mogen voorgaan in de waarachtige vrezen des Heren. Zegen onze regering, geef wijsheid in het nemen van al de beslissingen, maar geef bovenal dat er ook gezocht mag worden naar de wijsheid die van boven is. En dat men inderdaad ook mag beslissen in het licht van uw woord. O, wij vragen van u dat gij aan ons volk gedenken wilt. Er is veel reden om bezorgd te zijn. Maar heren, o, wij smeken u dat gij u wilt ontfermen over ons land en over ons volk. En dat gij nog een terugkeer wilt geven tot de God onze vaderen. Heren, vergeef ook genadig al onze zonden. En wil het zondige uit ons midden wegnemen, wil ons wassen en reinigen in uw bloed en ons horen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 146, het vijfde, zesde en zevende vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet en ook het zesde en het zevende van deze psalm. Gemeente, als wij proberen te verstaan wat het betekent dat de Zoon des Vaders, de eeuwige Zoon van God, de waarachtige menselijke natuur heeft aangenomen. En als wij in het licht van de schrift proberen in te denken wat dat allemaal inhoudt, dan leiden ons de schriften ook naar het terrein van het gemoeds- of het gevoelsleven van de Heere Jezus Christus. Allerlei emoties, zoals die aan de menselijke natuur eigen zijn, worden ons ook van de Heere Jezus beschreven. En zoals wij iets van de waarachtigheid van zijn mensheid gezien hebben, toen wij erop letten dat hij een menselijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, van kind tot volwassene met alle stadia daartussen. En zoals wij gezien hebben dat de menselijke natuur en de waarachtigheid van die natuur ook uitkomt in zijn gebedsleven, want het is iets dat aan de mensen eigen is om te bidden, zo mogen wij ook de waarachtigheid van de menselijke natuur ontdekken als wij met elkaar in de schriften lezen dat de Heere Jezus een gevoelsleven gehad heeft. En dat er dingen waren, zoals bij ons, ook bij hem, zoals vreugde, droefheid, liefde, toorn, angst, verbazing, bewogenheid en al die uitingen van het gevoel, uitingen van de ziel. De schrift laat ons zien dat die er waren in het leven van de Heere Jezus. En zoals ik al zei, dat is alles weer een nieuw bewijs van zijn mensheid. Ook in dit opzicht wil de Heere de waarheid er weer bij ons inprenten, dat de Zonen Gods de mensen in alle dingen gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Ja, dat moeten we er ook in dit geval weer bij zeggen, want er is een moeilijkheid, gemeente, als wij spreken over het gevoelsleven en over de gevoelsuitingen, over het emotionele in ons leven, dan hebben we dit probleem dat bij ons het emotionele bijna altijd met zonde bevlekt is. Neem bijvoorbeeld toorn. Toorn is in ons leven bezoedeld. Zo zelfs dat Colossense 3 vers 8 de toorn des mensen rekent onder een van de werken van het vlees. Bij ons is die emotie van toorn onzuiver geworden doordat het ook door de zonde doortrokken is. Neem de vrees die er in het leven van een mens is. Angst voor bekende of onbekende gevaren. Angst die een mens zo aan kan grijpen dat en ziel maar ook lichaam het ondervindt. Vrees leidt bij ons menigmaal tot vreesachtigheid. En soms ook wel tot lafheid. En dan wordt de vrees zonde. Vreugde, een andere emotie in het menselijk leven. Ach, bij ons is vreugde zo vaak uitbundigheid. En dan wordt die uitbundigheid vaak dwaasheid. En zo is onze vreugde ook zelden zuiver en van zonde vrij. Verdriet, een andere emotie. Ook alweer een emotie die bij ons bezoedeld is, want verdriet wordt vaak tot een soort ontevreden en opstandig klagen en murmureren. Ja, ja, de zonde heeft ook die uitingen van het mensenleven doortrokken en er is niets onbesmet gebleven. Maar als wij van het gemoedsleven van de Heere Jezus lezen in de schriften, dan zien wij dat hij enerzijds de mensen in alles gelijk geworden is. Hij heeft ook vreugden gekend en ook smart. Hij heeft ook toorn gehad. En anderzijds ook bewogenheid. Maar bij alles wat hij aan gevoelsuitingen kende, was hij vrij van de zonde. Wel alles in alles de mensen gelijk, maar toch steeds weer zonder zonde, zoals dat al begon bij zijn heilige ontvangenis, toen hij wel als een mensenkind verwacht werd in de schoot van zijn moeder, maar niet besmet was met de erfzonde. Zo is hij ook zijn hele leven in allerlei dingen de mensen gelijk geweest. Maar voor één ding is hij steeds gevrijwaard gebleven. Hij is nooit en in geen enkel opzicht en ook in geen enkele emotie of gemoedsaandoening besmet geweest met de zonde. Wel nu, als wij met elkaar over dat emotionele leven van de Heere Jezus, de waarachtige mensheid, nadenken, dan hebben wij inderdaad weer een element, een bewijs voor de waarheid van zijn mensheid. Maar dan moeten wij er niet bij vergeten dat ook in deze dingen hij bezig geweest is in dat grote werk van de verlossing van zijn kerk. En als we lezen dat hij bedroefd was, als we lezen dat hij weende, als we lezen dat hij toornde, als we lezen dat hij bewogen was, als we lezen dat hij vreugde kende, dan zijn dat allemaal werkzaamheden die passen in het geheel van zijn verlossingsarbeid. En met al die uitingen van zijn zielenleven heeft hij ook gearbeid aan het heil van zondaren. Ik kan u vanavond niet alles van dat emotionele, van dat gevoelsleven van de Heere Jezus verkondigen. Ik wil mij beperken tot één aspect ervan. En dat is datgene wat we in de schrift zo menigmaal tegenkomen, en dan onder allerlei omschrijvingen, maar wat ik zou willen samenvatten onder de titel, onder het woord de bewogenheid van Christus. De bewogenheid van de Heere Jezus. U kunt dat ook zijn ontferming noemen. U kunt spreken over zijn mededogen of zijn medelijden. Wel nu, dan zijn wij ook allemaal op schriftuurlijke grond. Want hij wordt de medelijdende hoge priester genoemd. Dat is niet de hoge priester die medelijden heeft. Zoals wij ook wel eens medelijden hebben met iemand. Nee, dat is de hoge priester die medelijdt. Die in al hun benauwdheden mede benauwd is geweest. En daarin juist komt zijn bewogenheid tot uitdrukking. Ik denk aan die uitdrukking die we verschillende keren in de evangelie lezen. En ik zal u er vanavond een paar aanwijzen. Waarin gesproken wordt over het feit dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Als hij leed aanschouwt, als hij ellende ziet, als hij in aanraking komt met de gevolgen van de zonde, waardoor het mensenleven verwoest wordt en waardoor de mens in droefheid en in ellende komt te verkeren, dan, zo lezen we verschillende keren, wordt hij met ontferming innerlijk bewogen. Als er mensen tot hem komen, het zij dat ze uit zichzelf komen, het zij dat ze door anderen gebracht worden, mensen die een beroep op hem doen, mensen met een kwaal, mensen met een nood, en als zij smeken om zijn hulp, we lezen verschillende keren dat hij dan innerlijk met ontferming bewogen wordt. Wat betekent dat? Wel, als hij dat alles aanschouwt, ziekte of de dood en de verwoestende macht van de dood, of allerlei andere dingen die gevolgen van de zonde zijn, dan gaat er wat in hem om. Dan is hij daar maar niet een koud en gevoelloos aanschouwer van, die het aan kan zien zonder dat hij er van bewogen raakt. Nee, dan gaat er wat in hem om. Dan is zijn hart erdoor aangeraakt. Dan is zijn binnenste, als ik het zo mag zeggen, en zo zegt de schrift het eigenlijk ook, erdoor van streek gebracht. De innerlijke bewegingen innerlijk met ontferming bewogen. En dan zegt de schrift dat dat aanschouwen van dat leed hem soms tot zuchten brengt. En op een andere tijd brengt het hem tot wenen. Waardoor ontstaat die innerlijke ontferming des Heren? Wanneer, zo zegt de schrift, wanneer wordt hij innerlijk met ontferming bewogen? Dat is soms het geval als hij de ellende van een enkele mens aanschouwt. Ik denk aan de geschiedenis van die melaatse in het eerste hoofdstuk van Marcus. Daar komt een man vol melaatsheid tot de Heere Jezus. En hij valt voor hem op de knieën en hij zegt tot hem: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. Daar hebt u een voorbeeld van een man die tot de Heere Jezus komt met een verschrikkelijke ziekte. Een ziekte waar die helemaal door aangetast is en een ziekte die hem zeker ook naar het graf zal brengen. En als hij voor de Heere Jezus op de knieën valt met die bede: ontferm u mijner, dan is de Heere op dat ogenblik met barmhartigheid innerlijk bewogen. We lezen een dergelijk voorbeeld ook van een enkele mens en van de ellende van een enkele mens, waardoor de Heere Jezus tot deze ontferming komt in de geschiedenis van de jongeling te Nain. Als de Heere Jezus bij Nain komt, dan is dat het moment waarop een begrafenisstoet voorbij gaat. En dan blijkt dat de enig geboren zoon van een weduwvrouw wordt uitgedragen. En er zijn veel mensen bij haar en het is een droeve stoet uiteraard. En dan staat er: en de Heere haar, dat is die weduwe, met haar verdriet. Ze is al haar man kwijt en nu is ze ook nog haar enig geboren zoon kwijt. En nu is ze helemaal alleen achtergebleven. En de Heere haar in haar weduwschap, haar in haar bittere rouw ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Bij andere gelegenheden is het niet zozeer de nood van een enkele mens die hem zo ver brengt, maar is het de nood van de mensheid? We hebben gelezen uit het zesde hoofdstuk van Marcus, die geschiedenis van, het achtste hoofdstuk van Marcus, die geschiedenis van de spijziging. Wel nu, daar staat in het achtste hoofdstuk van Marcus, in het begin, dat de Heere Jezus tot zijn discipelen zegt, dat die mensen nu al zo lang bij hem gebleven zijn en dat ze eigenlijk toch te eten moeten hebben. En dan zegt hij: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare. Dat is een voorbeeld van het zien van de nood van een grote menigte mensen. En dat is niet alleen deze keer, dat was ook bij die eerste keer dat de scharen gespijzigd moesten worden. Maar we lezen het bijvoorbeeld ook in het negende hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. De Heere Jezus houdt in Galilea een tocht van plaats tot plaats en van dorp tot dorp. En waar hij ook komt, daar spreekt hij het woord van God, het evangelie van het koninkrijk. En daar komen de mensen met hun zieken en met hun ziekten en met hun kwalen tot hem en hij helpt. En hij geneest. Maar als hij dan zo die tocht, die prediktocht en die wondertocht gemaakt heeft door Galilea en dan de scharen ziet, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Dus u ziet het, soms is het de nood van een enkele mens en soms is het de nood van de scharen, waardoor zijn innerlijke barmhartigheid wordt opgewekt. En wat is het dan ten diepste waardoor deze beweging van binnen in hem ontstaat? Lichamelijke noden, soms. ziekte, gebrek, de dood. Maar wat vooral zijn mededogen opwekte en wat hem vooral vervulde met barmhartigheid, dat was de geestelijke ellende, het geestelijk gebrek. De tekst die ik u zo pas gelezen heb, is daar een bewijs van. Als Jezus de scharen zag, werd hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Waarom? Omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Hij ziet in één oogopslag niet alleen de moeite die deze mensen allemaal stuk voor stuk in hun aardse leven hebben. De een dit en de ander heeft een gebrek daar, dat is ook waar. Maar hij ziet met één oogopslag dat het nog ergens anders aan schort. En dat geldt van al die mensen, ze zijn schapen zonder herder. Oh, ze hebben wel herders, ze hebben wel leidslieden. Daar zijn de schriftgeleerden, daar zijn de fariseeën, daar zijn al hun leermeesters die hen sabbat op sabbat voorgaan in de synagogen. En daar zijn de geschriften die ze hebben en die ze horen uitleggen. En toch, ondanks hun godsdienst en ondanks alles waarin ze bevoorrecht zijn boven de heidenen, toch zegt de Heere van hen dat ze zijn als schapen zonder herder. Want die herders die ze hebben zijn geen echte herders. Die leidslieden, die leiden hen niet in de grazige weide van het woord van God. En ondanks alles wat zij van hun leidslieden horen, ze blijven ten aanzien van de waarachtige kennis van het woord van God onkundig. Ze horen niet in waarheid de weg der zaligheid uitleggen. Ze horen niet in waarheid hoe een mens behouden kan worden en van zijn zonde verlost kan worden. Zij kennen de weg niet en er is niemand die hen de weg vertelt. En daar komt dan nog bij dat ze ook op een andere wijze er slecht aan toe zijn. Ze staat hier, ze zijn vermoeid en verstrooid. Ja, want onder al die voorschriften van hun leidslieden zou een mens wel vermoeid raken. Al die regels op regels en al die geboden die op geboden gestapeld worden, ze zijn genoeg om een mens te vermoeien. En dan nog, ondanks zijn vermoeidheid en ondanks al zijn inspanning, is hij nog geen stap dichter bij de zaligheid en bij de hemel gekomen. Vermoeid zijn ze en verstrooid. En daar gebruikt Matthäus een woord dat eigenlijk toch nog beter op een andere manier vertaald kan worden. Ze zijn heen en weer gelopen en tussen de dorens en de distels doorgegaan. En door hun vermoeidheid zijn ze nu, en dat is eigenlijk de letterlijke betekenis van het woord, voorovergevallen. Verstrooid, dat betekent eigenlijk ze liggen voorover ter aarde gestort. Hulpeloos. Hulpeloos. En als de Heere die mensen zo aanschouwt, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. Dan gaat het hem ter harte, dan doet het hem pijn in zijn binnenste, dat daar een volk is, dat geen kennis heeft van Gods wegen. Dat daar mensen zijn in grote nood, vermoeid en belast, en die geen weg weten om verlost te worden. Dan doet het hem van binnen zeer, dan ontroert het hem, dan brengt het hem van streek. Als hij die Israëlieten zo ziet als schapen vermoeid en voorovergevallen in hun ellende, zonder dat er iemand is die hen opricht. En u moet eens zien wat de Heere dan direct gaat doen. Direct een aansluiting op dat constateren. En als hij zo, ziende die scharen, als schapen zonder herder, innerlijk met ontroering en ontferming bewogen is, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij de 12 apostelen uitzenden. Dan moet aan die schapen de weg der zaligheid verkondigd worden. Dan wil de Heere ze niet langer in onkunde laten. Dan wil hij door middel van zijn discipelen, die eigenlijk nog niet eens ten volle toegerust zijn tot die taak, want ze hebben zelf ook nog zoveel onderwijs nodig, maar dan wil hij toch zijn discipelen niet langer bij zich houden, maar dan stuurt hij er op uit. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinig en in zijn ontferming, ziet u waar het vandaan komt, in zijn ontferming zorgt hij voor de predikers van het evangelie. In zijn ontferming zendt hij zeer goedertierenlijk boodschappers van de blijde tijding, waardoor de arme, onkundige, verloren schapen de weg der zaligheid gepredikt krijgen. Dat zat er toen achter en dat zit er nog achter, gemeente, als de Heer ons het evangelie laat verkondigen. Het is omdat hij ontroerd is bij het aanschouwen van zoveel schapen zonder herder. Daarom ziende die grote nood toen daar en nu ook, daarom ziende die grote nood, zendt de Heere ontfermend en weldadig boodschappers van het evangelie uit. Dat is het wat ten diepste hem ontroert, het aanschouwen van de geestelijke nood, van de onkunde, van het gebrek aan inzicht. We vinden ook iets dergelijks in Marcus, Marcus 6, vers 34. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Dan neemt hij zelf het woord en dan gaat hij die schapen die zo onkundig zijn onderwijzen. De ene keer zendt hij zijn apostelen uit, de andere keer begint hij hen vele dingen te leren, want ze mogen niet langer in die onkunde verkeren en daarin straks omkomen. Ja, zo heeft de Heere oog voor de noden van een volk, van een gemeenschap. Maar te midden van al die schapen meervoud, blijkt hij ook oog te hebben voor dat enkele schaap. En voor die enkele mens, ook in zijn geestelijke ellende. En dat hij oog heeft voor het enkele schaap, we zagen dat al toen we letten op die ene melaatse die tot hem kwam. En op die ene weduwe die hij daar ziet, in de rouwstoet achter de baar. En die ene mens met zijn ellende en met zijn nood en met zijn schuld voor God. En hij spreekt tot ook die ene zondaar, die hij persoonlijk te midden van zoveel anderen weet te vinden en die hij opzoekt en die hij het woord gaat verkondigen. Dus onthoud dit goed, dat is het eerste, dat is het voornaamste, dat de Heere bewogen is als hij de geestelijke nood van Adams kinderen aanschouwt. Maar niet alleen, zo laat de schrift ons zien, die geestelijke nood. De Heere Jezus heeft als waarachtig mens ook bewogenheid gekend bij het aanschouwen van onze aardse moeite en verdrietelijkheden. En ook in die noden wilde de Heere inkomen en daaraan deelnemen, zoals ten diepste geen enkel ander mens dat kan. Zo heeft hij willen deelnemen aan het lijden van de zieken. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Zoals hij dat kon, zo kan geen ander mens het. Hij die waarachtig mens is en die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. En waar komt die ontferming dan in uit? Wel, als er in ons leven een zekere bewogenheid is, een innerlijke bewogenheid, een innerlijke ontroering, dan blijkt dat ook uit bepaalde uitingen, dan blijkt dat bijvoorbeeld uit zuchten. We lazen het in de schriftlezing tot tweemaal toe, dat de Heere Jezus ook gezucht heeft. Marcus 7 vers 34, als ze die doofstomme tot hem brengen en hij hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren en gespuwd hebbende, raakte hij zijn tong aan en opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij. Hij wordt hier in aanraking gebracht met het leed, met het lijden van een doofstomme. Iemand die stom is en iemand die doof is. Hij is doof, hij kan niets horen en hij kan wel wat zeggen, zo staat hier, maar dat is ook, hij sprak zwaarlijk. Wat een ellende in zo'n leven. Wat een moeite heeft die man al moeten meemaken. En zoals wij wel eens zuchten bij het aanschouwen van leed, en in dat zuchten eigenlijk tot uitdrukking brengen dat we er geen woorden voor hebben, en dat we niet weten wat we zeggen moeten, zo zucht de Heer Jezus hier bij het aanschouwen van dit menselijk leed. Maar ik zei, we lazen het tot tweemaal toe in de schriftlezing, want het staat nog een keer in Marcus 8 en het 12e vers. En dat is bij heel andere omstandigheden. Dat is als de farizeeërs uitgegaan zijn en met hem begonnen te twisten en van hem begonnen te begeren dat hij een teken van de hemel zou doen. En ze zo verzochten ze hem en hij zwaarlijk zuchtende in zijn geest zeide, wat begeert dit geslacht, een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. Ziet u het verschil? Marcus 7, daar bij die doofstomme, daar zegt Marcus alleen maar en hij zuchtte. Maar nu hij in aanraking komt met de boosheid van het menselijk hart, nu hij in aanraking komt met het ongeloof bij die farizeeërs, nu hij hoort hoe zij hem verzoeken en een teken van hem willen zien, terwijl ze al zoveel tekenen gezien hebben, nu zucht hij niet zomaar, maar nu zucht hij zwaarlijk. Nu zucht hij herhaaldelijk. Dit wat hij nu meemaakt, dat grijpt hem nog dieper aan. Dat doet hem nog meer pijn. Dat kwelt hem nog veel meer dan het aanschouwen van een doofstomme of van welk ander leed ook. De verharding van het hart in de weg van het ongeloof, de miskenning van hem en zijn werk als de zaligmaker. O, dat ontroert hem tot in het diepst van zijn bestaan. Als hij dat ziet, dat een zondaar, die al zo menigmaal het woord gehoord heeft, zich toch blijft afkeren van dat woord. En zich blijft voortbewegen in zijn boze wegen. Als hij dat ziet, dat alles wat zijn almacht wrocht, hen niet beweegt om hem te vrezen, maar dat ze doorgaan op de weg van het verderf, dan wordt hij daardoor nog meer ontroerd. En van binnen ontzet hij, zwaarlijk zuchtende. Wat komt deze zuchtende heiland dicht te staan in zijn waarachtige mensheid naast een zuchtend mensenkind die het ook niet meer weet te midden van het leed en de ellende. En die omstandigheden zijn er in ons leven, nietwaar? Dat er van die momenten aanbreken dat het ons aan woorden ontbreekt. En dat we alleen maar kunnen zuchten bij het aanschouwen van zoveel ellende om ons heen. En dat het kruis zo zwaar gaat drukken en zozeer de schouders naar beneden drukt dat we niet weten hoe we kracht zullen ontvangen om het te dragen. Omstandigheden waarin moedeloosheid ons aangrijpt en waarin we de weg niet meer zien en God ook niet meer kunnen begrijpen. En we uiten de verslagenheid van binnen, de ontroering en de ontzetting door zuchten. Hij staat als de zuchtende heiland vlak naast zo'n zuchtend mensenkind, in alle dingen verzocht geweest, gelijk als zij. Maar hij zonder zonde, hij ook, toen zonder zonde. En zuchten in ons leven, dat is vaak geen zondeloos zuchten. Want al is de verslagenheid dan begrijpelijk en al zijn inderdaad de noden groot. Jawel, maar dat geeft ons nog geen permissie om zondig te zuchten en om opstandig te klagen. En dat zit er vaak toch in, als een ondertoon, nietwaar? Hij komt dicht te staan bij hen die naast, die leven onder de zwaarte van een kruis. En die aanschouwen moeite en verdriet en er geen weg mee weten en er geen antwoord op kennen. Maar hij komt ook dicht staan naast iemand die zucht over een geliefde die hij maar voort ziet gaan op de weg die naar het verderf voert. En die zijn er ook. Mensen die zelf de Heere mogen vrezen en ernstig de Heere zoeken te begeren, te vrezen en te dienen. En die zien dat en in hun gezin of in hun omgeving anderen de Heere de rug toekeren en in ongeloof zich van hem afwenden en een weg opgaan die naar het verderf voert. En al wat ze zeggen baat niet en al hun vermaningen hebben geen resultaat en het lijkt wel van kwaad tot erger te gaan en je weet niet anders te doen dan zucht. Onder de onbekeerlijkheid en de weerbarstigheid van het hart. De Heer Jezus heeft ook zwaarlijk gezucht toen de fariseeën hem verzochten in hun ongeloof. En verder komt dat om die bewogenheid van de heiland openbaar niet alleen in zuchten maar ook in tranen. Verschillende malen in de evangelie lezen we van de tranen van Christus. Ik laat nu buiten beschouwing de tranen die hij in Gethsemane geschreid heeft. Daar hoop ik bij een latere gelegenheid nog wel op terug te komen. Ik wil me beperken tot twee andere gelegenheden waarin we van de tranen van de Heer Jezus lezen. En dat is net als met dat zuchten. De ene keer als we de Heer Jezus zien wenen, dan is dat als hij in aanraking komt met de gevolgen van de zonde. En de smarten die de mensen aantasten en verwonden, als het ware ook in zichzelf opneemt. En de andere keer dat we van de tranen van Christus lezen, dat is weer als hij geconfronteerd wordt met de onbekeerlijkheid en de ongelovigheid. Het eerste vinden we in het 11e hoofdstuk van Johannes. De geschiedenis van de dood en de opwekking van Lazarus. Een ontroerend hoofdstuk. Iedereen weent in dat hoofdstuk en dat is begrijpelijk. Die zusters van Lazarus, ze zijn vol verdriet. En de mensen die gekomen zijn om haar te troosten, ze wenen ook. En dan komt de Heer Jezus in Bethanië. Eerst heeft hij een gesprek met Martha die hem tegemoet komt. Dan ontmoet hij ook Maria. Maar als hij dan al die droefheid in Bethanië aanschouwt en als hij dan al die smart ziet en als hij dan tenslotte ook vraagt waar hebt gij hem gelegd en zij tot hem zeggen Heere kom en ziet het en als hij dan meegaat met de rouwenden naar dat kerkhof naar die begraafplaats waar het dode lichaam van Lazarus begraven is. Het lichaam dat zoals hij wel weet en Martha hoeft hem dat niet te vertellen, al tot ontbinding is overgegaan. Als hij de smart van deze geliefden aanschouwt, als hij de verwoestende en verdervende macht van de koning der verschrikking ziet in het verteren van het lichaam van Lazarus, dan lezen wij Jezus ween. Dan wellen de tranen ook op in zijn ogen. En dan maken die tranen ook zijn wangen nat. Zoals er eigenlijk staat. Hij weende, de tranen welden uit zijn ogen op. Hij neemt deel aan het verdriet van Martha en van Maria. Hij draagt mee de smart van de scheiding. Hij voelt het zelf in zijn eigen ziel, wat er omgaat in het hart in de ziel van die twee zusters en van anderen die waarlijk Lazarus hebben lief gehad. Hij neemt dat verdriet als het ware in zichzelf op. En hij draagt er ook leed onder, zo dat hij zich niet bedwingen kan en zich ook niet bedwingen wil. Hij laat de tranen opkomen in zijn ogen en hij laat ze afvloeien langs zijn wangen. En hij wil het op die manier bewijzen dat hij een medelijdende hoge priester is. Die weet wat het betekent om rouw te hebben over het verlies van een, over het verlies van een geliefde. Hij weet wat het is als mensen naar het kerkhof moeten. Als mensen bij het geopend graf staan. Als de kist neerzinkt en als pijn en smart hun ziel doorvlijmen. Hij weet wat het is. En hij wil ook in dat verdriet deelnemen. Hij draagt het ook in zijn eigen ziel met zich om. Maar er is ook nog een andere oorzaak. Als Jezus weent, dan is het niet altijd vanwege dit soort verdriet. Dan is het soms ook een verdriet vanwege het ongeloof en de onbekeerlijkheid. En zoals we dat bij het zuchten zagen, toen hij die doofstomme zag, toen zuchtte hij. Toen hij die ongelovige fariseers zag, toen zuchtte hij zwaarlijk. Dat was intenser. Dat kwam nog dieper weg. Dat was nog zwaarder. Zo is het ook bij de tranen van Jezus. O zeker, hij neemt oprecht deel in het verdriet van rouwenden. En zo kan een rouwende met zijn verdriet ook een schuilplaats zoeken bij deze barmhartige hoge priester. Hij wil ook naar dat verdriet luisteren. Hij aanschouwt ook die moeite en dat verdriet, opdat men het in zijn hand legt. Hij wil ook luisteren naar het geklaag en naar het gekerm van hen die verliezen geleden hebben en eenzaam achterbleven. En met die noden mag een mens ook bij hem terecht. Want hij is barmhartig en ontfermend. Maar zoals ik u zei, er is één ding waardoor zijn smart nog vermeerderd wordt. En we vinden dat in het 19e hoofdstuk van Lucas. Dat is die bekende geschiedenis dat Jezus naar Jeruzalem gaat. En dat hij zijn intocht in Jeruzalem gaat houden op dat ezelsveulen. En dan zijn daar die mensen blij en ze hebben palmtakken in hun handen en ze spreiden hun klederen op de weg. En ze roepen hun hosanna's, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Terwijl zij dat doen, komen ze al dichter bij de stad en dan zijn ze bij de afgang van de Olijfberg en dan gaan ze een bocht om en daar ligt ineens Jeruzalem in de diepte. En de koning Israëls, de Heere Jezus Christus, ziet de stad daar liggen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En dan staat er een ander woord. Zo pas in Johannes 11 kwamen we het woord tegen dat ik dan zou vertalen en de tranen welden op in zijn ogen. Maar hier staat en hij brak in tranen over haar uit. Dit is een emotie heel anders. Dit is maar niet een stil wenen. Een wenen zonder geluid. Maar dit is luid snikken. Luid klagen. Och, of gij ook bekendet. Ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Hoe menigmaal heeft hij de inwoners van Jeruzalem bijeen willen vergaderen gelijk een hennaar kiekens. Hoe menigmaal heeft hij in die stad zijn grote daden getoond. Hoe menigmaal heeft hij zijn evangelie gepredikt. Hoe menigmaal heeft hij het ze verkondigd dat er vergeving voor hun zonde is. Dat er zaligheid voor het verloren is. Hoe menigmaal heeft hij ze de weg des heils bekend gemaakt, maar ach,
Ze hebben de dag hunner bezoeking niet bekend. En dan, dan voorziet de Heere Jezus wat er gaat gebeuren. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom tegen u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En als hij dat aanschouwt, dat oordeel, die verwoesting van Jeruzalem, die komen zal straks, omdat zij de dag des heils niet bekend hebben en de roepstemmen niet geacht hebben en de God des heils niet gezocht hebben en de zaligmaker van zondaren niet bekend hebben, omdat hij dat ziet, daarom weent hij bitter, daarom klaagt en kermt hij. O, zijn hart is ontroerd en geschokt als hij ziet de goddeloosheid in Jeruzalem. En de grootste goddeloosheid is dat zij in ongelovigheid voortleven en in onbekeerlijkheid hem niet nodig hebben. En als hij dat leed aanschouwt dat straks over hen komen zal, dan is hij geen onbewogen toeschouwer. Dan is hij geen rechter die onaandoenlijk blijft als hij hoort het gekerm van de verdoemden. Dan is hij geen onbewogen toeschouwer die het maar zonder enige emotie kan aanzien dat er mensen verloren gaan als hij ze ziet op de weg naar het verderf zonder dat ze te stoppen en tegen te houden zijn. Dan weent hij over die stad. Gemeente, dat is een beeld dat de schrift ons tekent van de heiland. Met zo'n heiland hebben wij te doen. Met een heiland die weent over onbekeerden. O, zeker, er zijn andere emoties. De evangelie laten ons andere reacties van de Heere Jezus zien, ook op het ongeloof. We hopen er wel wat meer van te zien in de komende weken. Maar dit staat er ook. Hij weent als hij het onbekeerlijke Jeruzalem ziet. En over wie weent de Heere nu, bij wijze van spreken? Over wie vullen zijn ogen zich met tranen? Over welke jongen of welk meisje? Dat nog steeds de dag van zijn of haar bezoeking niet bekend heeft. Over welke man of vrouw vullen zijn ogen zich met tranen, omdat nog steeds die man of die vrouw zich niet heeft willen laten bijeenvergaderen. Over welke grijzaard is de heiland bedroefd, omdat hij nog steeds, ook al is hij dan in de avond van zijn leven gekomen met een onbekeerd hart, voortleeft de eeuwigheid tegemoet. Hij zuchtte zwaarlijk toen hij het ongeloof zag. Hij weende toen hij de stad zag. En wie gaat er ondanks al de waarschuwingen en ondanks al de roepstemmen van het evangelie toch nog verder? Wie gaat er toch nog verder op de weg naar het verderf? Wie waagt het erop om zonder deze medelijdende, barmhartige, hoge priester en zaligmaker te leven? O, zie je toch dat er een zaligmaker is van wie de schriften zelf zeggen dat hij vol ontferming is. Stelt u het nog zonder hem? Durft u dat? Kunt u dat? Terwijl hij zo welmenend en zo lieflijk nodigt. En terwijl hij zo welwillend is. En terwijl hij zo medelijdend is. En terwijl hij zo vol ontferming is. En aan die ontferming, kind des Heren, hebt u het mee ook te danken. Dat in uw leven de genade kwam. aan die ontferming waarmee hij innerlijk bewogen was, hebt u het te danken dat u onder het evangelie kwam. Want ontferming was het motief toen hij zijn predikers uitzendt. Ontferming is het motief om u in aanraking te brengen met het woord. Ontferming is het waarmee hij u opzocht en in uw ellende tegemoet trad. Ontferming. Ja, daar hebben we het mee aan te danken als de Heere ons kennis van zijn genade schonk. Omdat hij ons opzocht en omdat hij, ach, en dan moet je van jezelf toch bekennen dat je net eender bent als die schapen waarvan de Heere Jezus zei dat ze zonder herder waren vermoeid en verstrooid en in ellende en hulpeloosheid en neergestort. Meer ben je toch niet van jezelf en verder kom je toch niet van jezelf. Hoe kwam het dan dat er een keer kwam in dat lot? Hoe kwam het dat er verandering kwam? Omdat hij die medelijdende hoge priester is, die ontfermer, die weldadig naar de ellendige toekomt en hen redt en hen met zijn genade verrekt. O, weerstreef hem niet langer, onbekeerde. Sta toch niet langer tegenover hem. Doe toch niet langer alsof u hem niet nodig hebt. Hoor toch naar zijn lieflijke stem. Hoor toch naar zijn barmhartigheid. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We zingen Psalm 81, het 9e en het 15e vers. Ook aan het einde van ons samen zijn nog tot u komen en we mogen uw grote naam nog met dankzegging erkennen. U hebt ons het evangelie weer gegeven en ditmaal van de bewogenheid, de innerlijke bewogenheid van de Heer Jezus Christus. Oh, we hebben gezien waarover hij bewogen was. En dat betekent dat rouwdragenden en mensen met wat voor moeite en ellende ook tot hem mogen vluchten. Want hij wil deelnemen in dat lijden. Maar het betekent ook, Heere, dat er voor onbekeerden nog hoop is. Want als de Heere Jezus zwaarlijk zucht en als hij weent over de stad vanwege de onbekeerlijkheid, dan is dat toch een bewijs dat er voor zulken ook nog barmhartigheid is. O, wij bidden u, laat het evangelie van deze barmhartige zaligmaker het hart mogen verbreken
En laat het zondaren mogen winnen en inwinnen voor u en voor uw dienst. En wilt gij zelf door uw geest het woord dat we gehoord hebben nog uitwerken in onze harten. Laat uw volk zich meer en meer mogen verheugen, Heere, in het feit dat gij hen zo'n zaligmaker wilde geven. Een zaligmaker die met ontferming bewogen was. En daar danken zij het toch ook aan, dat hun ontferming bewezen is. Heere, zegen gij zo uw woord. En wilt gij uw genade groot maken, wilt gij onze zonden vergeven en ons voor uw rekening nemen voor tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.